wenste met uw aandacht stil te staan uit het u reeds voorgelezen schriftgedeelte en wel de zendbrief van de apostel aan de Hebreeën en daarvan het 10e hoofdstuk, nader bepaald het 25e vers. Wij noemden u uit Hebreeën 10 en daarvan het 25e vers waar Gods woord aldus spreekt. En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar malkanderen vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Tot zover onze tekstlezing. En wij wensen met uw aandacht stil te staan bij een liefderijke en nochtans zeer ernstige vermaning. Met een grondige drangrede, namelijk zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Ja, het is eigenlijk een wonderlijk woord. Het is eigenlijk een woord van scherpe vermaning. Zeg, scherp, ja. Hoe liefelijk dat de apostel ook spreekt hier door de Heilige Geest. Maar op de achtergrond van deze vermaning, daar ligt een ontzaglijk oordeel. Je zal zeggen, ja, als we goed hebben geluisterd toen het ons voorgelezen is, dan hebben wij gehoord dat een apostel zo ver gaat dat wij van den Heere voor eeuwig worden verdoemd als tegenstanders van God. Want nadrukkelijk verklaart hier Gods woord dat die tegen de wet van Mozes zondigt, die sterft zonder barmhartigheid. Onder 2 of 3 getuigen. Nou gold dat niet alle zonden, verstaat dat goed. Want er was ook bij de zonde in het Oude Testament onder Mozes, was ook de schuldoffers ingesteld en de zondoffers. Maar er waren zonden waar geen schuldoffer meer voor gebracht kon worden. Die werd zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen gedood. Denk slechts aan de zonde van de godslastering. Die is ons wel bekend uit de schrift. Als daar een jonge man is die daar de namen Gods uitdrukkelijk lastert en die uitgebracht wordt tot Mozes, dan vraagt Mozes aan den Heere wat er gebeuren moet. En dan is het antwoord van de Heere dat nadat de getuigen de handen op hem gelegd zullen hebben, deze godslasteraar met stenen zal worden doodgegooid. Dat staat uitdrukkelijk. En het volk heeft hem daar ook gestenigd. Er was geen barmhartigheid. Ik zeg, het gold niet alle zonden. Maar de apostel neemt dit als beeld, als voorbeeld. Staat dat goed? Dat zo gewis, als die tegen de wet van Mozes zondigde, die zonde beging, dat er voor hem geen barmhartigheid meer was. Zo, maar dan nog in veel meerdere zin, zegt hij. Die het evangelie ongehoorzaam is, die niet luistert naar Gods stem. Die haalt een oordeel over hem. Voordien is geen slachtoffer meer. U voelt wel aan, er is maar één naam onder den hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. En als wij die vertrappen, ja, waar moeten we dan blijven? Als de grimmigheid Gods komt. Paulus zegt, dan is het een hitte des vuurs die de tegenstander verslindt. Ontzettend. Maar dat is de achtergrond van de vermaning die we hier ontvangen van de apostel. Als die zegt, en laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Wie dat zegt hier. Dan is dit de achtergrond. Je voelt wel dat een apostel, alhoewel die in volle liefde spreekt, want de liefde Gods in Christus heeft hem gedreven, de geest des Heeren, het is niet te min, zeer ernstig is. Ik zou haast zeggen, het wordt hier als het ware op mijn haren gaat het lopen. Zeg maar, dat is toch raak. Ja, maar je moet niet lichtvaardig denken over de vermaningen Gods in zijn woord. Want ik heb wel eens gezegd in mijn ziel, Heere, elk een uw woorden zal bestaan. Wij kunnen dat wel in onze hoogmoed van ons op afschuiven.
Ja.
En ons verre boven verheffen. Maar vergeet het maar. God gaat door. Die zijn woord wordt bekrachtigd over ons. En hoe ver het gaan kan, dat weet God alleen. Ik denk wel eens voor mezelf, als je nu de geschiedenis leest van Jefta. Toen hebben ze ruzie, die stammen van Israël, met elkander. En er is bitter gevochten. Maar nou de overwinnaars van die ene stam die de andere hebben geslagen, die zetten de vluchtende achterna. Maar hoe? Want het waren allemaal broeders van één huis. Het waren allemaal Israëlieten. Dus ze waren zo niet te onderscheiden van de anderen. Dus hoe licht zouden ze de verkeerde neerslaan? En dan lees je in die geschiedenis dat bij de veren van de Jordaan, daar moesten ze overheen, daar werden ze opgehouden. En daar viel de beslissing. Want dan was het Schibbolet of Sibbolet. En nou konden de vijand, die ook wel Israëliet was, die kon dat woord Schibbolet niet zeggen. En daaraan werden ze herkend dat ze behoorden tot de tegenstander. En die dan dat woord Schibbolet niet kon zeggen, die werd zonder meer doodgeslagen. Dit was natuurlijk een historische geschiedenis, weet ik wel. Maar het neemt niet weg, dat legt toch ook alweer een, naar mijn gedachte, een diepe waarschuwing in. Dat Schibbolet en dat Sibbolet, dat zit ook in onze tekst die we u voorlazen. Daar zit dat in. Daarom zegt een apostel, laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Dus, het kwaad geschiedde reeds. En een apostel, als een vader is die werkzaam, en als een herder voor het erfdeel des Heren, is bezig om ze terug te roepen. Dan zeggen, dat is wat, ja, want dit valt onder de vermanende tucht des Heren. En de tucht van het eeuwig evangelie is ook alweer tot behoudenis. Staat het goed? Wij moeten niet in een wettische zin mekaar ooit te lijf gaan, want dat is allemaal dwaasheid. Dwaasheid. Maar als God zegt, hij in zijn woord, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, dan moeten wij ten eerste verstaan. Onze nietigheid, onze dwaasheid, onze afhankelijkheid van den Heere. Dat is ten eerste. Zodat er een apostel die zegt niet, er zijn er bij jullie. Zo zegt hij het niet, die dat doen. Nee, hij zegt ons, ons. Hij sluit niet uit. Hij staat er niet boven. Nee. Maar hij wil als het ware leren dat we toch acht zouden geven op de stem des Heeren. Want bij het verwaarlozen van die stem des Heeren, dan krijg je de ellende. Je zou zeggen, ja, maar de onderlinge bijeenkomsten, wat bedoelt dan eigenlijk de apostel? Nou, dat is duidelijk genoeg. Dat gaat over het samen zijn van het erfdeel des Heeren hier op aarde. En of staat er niet bij hoeveel, hoe weinig, helemaal niet. In die tijd was dat in de synagoges. Maar vanwege de blindheid en de vijandschap van de Joden waren er ook al vele gemeentes die zich afgescheiden hadden en die op zichzelf vergaderden. Maar eigenlijk, volgens de taalkenner, staat er nog, laat ons niet uit de synagoge blijven. Moet goed begrijpen. Dus het gaat zuiver over de samenkomst der gemeente. Daar gaat het over. En dat heeft bij onze vertalers zo verklaard. Die hebben dit weer zo verklaard. Die hebben dat nu duidelijker kunnen zetten, als dat ze het gezet hebben, onderlinge bijeenkomst. Die hebben het zo gezegd. Dat is dus de bijeen verzamelde des Heren. Zo moet je het zeggen. Dat is die gemeente die God zich kocht met zijn dierbaar bloed. Staat dat wel? Die hij uit alle natieën, talen, geslachten en tongen kon bijeen te verzamelen. Gelijk op het Pinksterfeest gezien hebt. Dat is dat erfdeel des Heren waarvan je las, en zij waren alle eendrachtiglijk bijeen, volhardende in de leer der apostelen, in de breking des broods, in de gemeenschap en in de gebeden. Die gemeente is de samenkomst. Je zegt maar. Dus wij moeten voor de samenkomst te houden datgene waar Gods lieve woord gepredikt wordt, waar dat zijn sacramenten bediend worden en waar de tucht van het woord aanwezig is. Staat het dus goed? Dat is de samenkomst. Dat moet je, hoef je geen naam te geven van oud of christelijk of nieuw gereformeerd. Dat is allemaal dwaasheid. Dat hoort hier bij beneden. Dat heeft daar niets mee te maken. Maar wat is nou eigenlijk de bedoeling als de apostel dan zo scherp daarop wijst en zo liefderijk vermaant en laat ons de onderlinge bijeenkomst niet nalaten? Daarom, omdat daar ons gepredikt is, Gods eeuwige liefde en zijn onveranderlijke trouw naar zijn eeuwig welbehagen om die verloren, om die doemschuldigen, om die moedwillig van hem afgevallen zondaar zalig te maken. En dat in de schenking van de Zoon zijner eeuwige liefde. Dat is de leer der apostelen. Ja, daarvan hebben zij geroepen dat er geen ander fundament te leggen is als er gelegd is. Namelijk Jezus Christus. en die gekruist. Daarvan heeft de apostel getuigd dat het vaste fundament deze zegel heeft. De Heere kent degene die de zijne zijn. En die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Dat is de samenkomst. Daar wordt in de samenkomst door Gods lieve geest zijn woord ontvouwd. En steeds weer opnieuw verkondigd. Arme en verloren zondaar, in mij is uw hulp. Dat is de zaak. Daar is ook de gemeenschap in die samenkomst. Staat het goed? Die gemeenschap. Wat is dat? Wel, om met elkander, door die geest des Heeren, aan elkander verbonden, maar bovenal aan dat woord verbonden te zijn. Kijk je elkaar zo eens aan op aarde. Waar gaat het nu eigenlijk over? Waar gaat het nu eigenlijk over? Is het waarachtig in onze arme ziel, Heren? Ik houd zielsveel van die broeder of die zuster. Maar alleen om uw woords wil. Omdat ene geest ons heeft geleid en getrokken. En in die gemeenschap, die de Heilige Geest zo krachtig werkt, in de samenkomsten der gemeente, daar waarschuwt een apostel van, onttrek je daar niet van. Maar ook in de gebeden. Daar wordt de nood van onze arme ziel den Heere voorgehouden, steeds weer opnieuw. Daar worden onze bezwaren worden naar voren gebracht in de samenkomst. Daar wordt God gesmeekt, maar ook gedankt. En geprezen. Dat zijn de samenkomsten der gemeente. Daar wordt geestelijk voedsel uitgereikt. Daar wordt het juk van de kinderbakken opgelicht. Omdat wij alle zoals we zijn, voortgedreven worden door Satan. En door de wet. En door ons eigen verdorven natuur en verstand. Daar in dat samen zijn, daar wordt ons verstand verlicht. Dan mogen wij beluisteren hoe God het heeft behaagd om niet door ons doen, maar door zijn doen ons zalig te maken. En daar zeg ik, daar wordt ook zijn naam geprezen, want daar wordt de kleinste weldaad opgemerkt. Niet als een kleine weldaad, maar als een grote weldaad. In het behouden van voor en met elkander. Zodat je verblijd bent in de samenkomsten. Als je dan ziet dat er weer zo'n kleine jongen weer door de Heeren is teruggebracht. Dan word je verblijd in je ziel. Dank je, lieve Heeren. Mannetje weer met ons zijn. Onder uw eeuwig blijvend evangelie. U hebt geen lust gehad in zijn dood. Samenkomst, dat is een nauwe band hoor. Dat heeft niets te maken met onze samenkomsten. Dat moet ik nog even tussendoor zetten. Staat daar helemaal buiten. Want onze samenkomsten, dat zijn meest roddelkomsten. Zo wil ik het zeggen. Daar wordt meest gepraat over Jan, Piet en Klaas. En over ons eigen. En daar zitten we te pronken. Met onze godsdienst zo dikwijls. Het goede niet te nagesproken. Vergeet het me als ik soms de gedachte op zou wekken, alsof dat een gesprek onder en met elkander over de dingen des Heren niet grotelijks ook van de Heren is en een weldaad is. Maar ik bedoel, de samenkomsten zoals hier de apostel hem op het oog heeft, dat is het samen zijn van het erfdeel des Heren rondom zijn eeuwig levend woord. Daar hoeven heus geen praatjes meer van mij of van u bij te komen, want dan is het fout. Daar heeft de Heer het woord. Alleen. Ja, maar er staat toch een man, 18 man moet je helemaal wegdenken. Dat is maar het middel, dat is maar, je zou haast zeggen, de trompet waarop de Heer blaast. Als de samenkomst goed zegt zijn. Als dat niet zo is, dan is ook de samenkomst niet goed. Als de mens weer aan het woord komt, is alles fout. Dan is de samen, dan zou ik zeggen, dan hoef je er ook geen omslag mee te maken. Al neem je dan dat je zegt, nou ik groet je, want dit is niet de samenkomst. Want ik mis nou letterlijk precies alles wat de Heere mij in zijn woord heeft geopenbaard van de samenkomst. Ik mis de ware liefde Gods uitgestort in het hart van zondaar. Ik mis de innerlijke gemeenschap en de brekingen des broods met elkaar. Ik mis het innerlijk pleiten op Gods genade. En ik mis, en dat is het ergste van alles, de prediking van Gods eeuwige liefde. Dan ga je gauw weg. Dan ben je ook niet, dan geldt ook dit woord niet. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dan geldt dat woord niet meer. Dan is dat woord is vervallen. Want dan zijn we niet op de goede plaats geweest. Maar, zolang als de Heere nog zijn lieve woord laat brengen. Zolang als die met zijn lieve geest wil wonen en werken, leren en onderrichten. En dat naar luid van zijn woord. Dan zijn we in de samenkomst. En dan komt ook pas dit woord aan de orde. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben. Dus daar legt een waarschuwing in, maar tevens ook al een verschrikkelijke verachtering in van de genade. Paulus waarschuwt het erfdeel des Heren dat ze getrouw zullen zijn om onder Gods lieve woord voor en met elkander te komen. Maar tevens wijst hij al aan de ontrouw. Die wijst hij tevens al aan. Gelijk sommigen de gewoonte hebben. Ik spreek, zegt een apostel hiermee, als het ware niet zonder grote oorzaak. Het zou eigenlijk niet nodig moeten wezen. Maar het is zo zeer hard nodig. Zo dringend nodig. Waarom dan, lieve apostel? Wel daarom dat wij hier zo'n goddeloos hart omdragen. Dat wij hier op deze aarde wonen in een huilende woestijn en wildernis. Daarom, omdat het eeuwig evangelie Gods geen blijde boodschap is, maar een harde boodschap voor de natuurlijke, van God vervreemde, werkende mens. En dat alles wat werkt, zijn stekels opzet tegen dat evangelie. Ja, maar het is toch wel een blijde boodschap geweest. Dat heeft een apostel ook gezegd. Alleraannemingswaardig, heeft hij gezegd. Dus wist hij heel goed. Maar dat legt ook niet aan de boodschap. De boodschap is kostelijk, maar dat legt aan de hoorders. Daar legt de oorzaak. De hoorders die het eeuwig evangelie Gods heeft aangenomen. Daar heeft een apostel het tegen. En die nu ernstig wordt vermaand. Dat om daarbij te blijven. Waarom? Waarom? Omdat de Satan rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En als een engel des lichts, om ons weg te toveren van Gods eeuwig blijvend woord. En Satan richt zijn aanval niet op de wereld, maar hij richt hem juist op die ellendige. Die moet hij hebben. Die moet hij hebben. En hij kan er wel geen één van krijgen. Ja, maar toch. Ja, dat weet ik. Ik weet dat Petrus zegt, het oordeel Gods begint van het huis Gods. Dat wil zeggen, God zal zijn volk oordelen. Dat wil zeggen, de Heere die zal scheiding maken tussen kleinvee en kleinvee, tussen bokken en tussen schapen. Dat kunnen wij niet, maar dat kan de Heere wel. Ja, maar ik neem het nu nog in de eerste plaats, in de zin zoals Gods woord hier gepredikt wordt, tot behoudenis. Want als dit oordeel voltrokken wordt, dan waren wij geen schapen, maar waren wij bokken. Niet tegenstaande dat wij nog zoveel hebben meegemaakt. Het goede woord Gods gesmaakt hebben. En dezelfde hebben aangenomen. Ons erin hebben verheugd met blijdschap. Ik heb allemaal kennen u het lezen. De kennis der waarheid ontvangen hebben. Als het zo ver gaat, dan blijkt wat wel eer gebleken is aan Judas. Heb ik u niet 12 uitverkoren? En één uit uw lieden is een duivel. Voel je dat de koning spreekt? Die alleen wist dat. Die alleen kon dat zeggen. Konden wij toch niet? De discipelen hebben toch nooit gedacht dat Judas een duivel was? Dat mochten ze niet denken ook. Ze zeggen, mocht dat niet? Wel nee. Want uit je mond word je geoordeeld. Dat is duivels. Zou ik haast zeggen als wij zoiets gaan denken. Dat is Gods woord op een ander toepassen en niet op ons eigen. Maar Paulus heeft het tegen het erfdeel des Heeren. Laat ons. Onze bijeenkomst niet nalaten. Gelijk sommigen, en dat is vreselijk. De gewoonte hebben. Laat ons. Maar met die sommige rekent hij helemaal af. Als hij in het laatst zegt. En die zich onttrekt. Mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dat is het woord Gods. Hij is nu bezig tot het erfdeel des Heren. Tot behoudenis. Ik zou haast zeggen. Hij kon het vuur niet heter aan de schenen leggen. Want het was toen ook een bange tijd, hoor. Je was toen niet zo goedkoop christen. Helemaal niet. Dat kon je heel wat kosten. Het was alles even verward ook in die tijd. En dan kreeg je ruzie. Ja, er verandert niet veel, maar ik bedoel, ook die tijd mag je gerust zien zoals die was. Dat kon je heel wat kosten, dat kan je lezen, want gij hebt de beroving uw goederen met blijdschap aanvaard. Dus het kostte die mensen ook nog de aardse posities. Ze werden verstoten, die christenhonden, zoals ze genoemd werden door de heidenen. En wat een ellende in de huwelijken kwam er niet. Dat ook toen zo. En dan, als nou die man, ik neem nou maar de man, heen. Het goede woord Gods had ontvangen. Ach, wat denk je dat Satan tegen hem gezegd heeft? Ja man, maar zo gaat je hele huwelijk erom. Je moet toch niet denken dat die Paulus het alleen weet. Ja. Denk of dat je met Satan zomaar niet klaar bent. Die zoekt de zwakke plek in de vesting. En een apostel, die ziet hem wel. En daarom wordt hij zo scherp in dit hoofdstuk. Wat ga je doen, lieve apostel? Wel, ik ga je in het vuur gooien.
Gaat God dat doen? Ja. 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 Als vader het maar nodig oordeelt. Denk eraan. Er zijn velen bij ons, zijn ook vaders van gezinnen. Misschien heeft het je wel eens overkomen in je leven. Dat een kind, ik geef maar een natuurlijk voorbeeld. Om wat je ook probeerde, het maar niet wilde laten om van de waterkant weg te blijven, terwijl die elk ogenblik kon verdrinken. Vanwege zijn jeugdige leeftijd. Wat doet dan tenslotte die vader? Hij moet dat kind redden. Althans is zijn bedoeling. Hij zegt tegen dat kind, en nou is het afgelopen. Als je nou weer aan het water komt, dan ga je erin ook. Een natuurlijk voorbeeld. En dat kind gaat door, pakt die beet plomp. Oh, verschrikkelijk. Ja, maar dat zijn harde middelen. Ja, het zijn wel harde middelen, maar ze kunnen zijn tot het eeuwig behoud. Hier tot het tijdelijk behoud. Maar als God nou zo gaat doen, en die is de vader aller geesten. Wij kunnen nog dwalen als aardse vaders. Maar je voelt het legt toch wel reeds in ons vaderlijke tucht, die tot behoudenis is. Dat het kind nou eens goed moet voelen wat daarvan terecht komt, als ze nou niet luistert naar vader. Nee, daar gaat het over. Wat moet dat kind voelen? Dat de ondergang betekent. Ik heb in mijn eigen leven ook wel eens zo'n paardenmiddel toegepast. Hey, nou, het hielp perfect. En mijn vrouw was wel een beetje boos, maar ja, daar was zijn moeder voor. Maar dat kleine mannetje, dat kon me niet laten. En zo vlug kon je niet wezen. En toen de tijd waren er nog zo geen boksen in omvang. Maar of hij zat bij die kachel, en die kachel, het was nog een kachel die gloeiend heet was. En dat gaf een bron van zorg. Zo vlug kon je niet zijn, nee. Of hij was alweer op weg naar die kachel. Allemaal naar die kachel. En het was me, zijn moeder, wees toch voorzichtig met dat kind. Leg er maar stoelen omheen enzovoort. Zei, dat die kachel, dat hij er toch niet bij kan komen. Want ik denk, hij verbrandt levendig. Ja, dat was voor moeder een heel werk. Want vader gaat weg en die gaat zijn werk doen. En toen op een zondag, in mijn stoel. En weer snapt hij naar die kachel. Die kleine mannetje. Ik zeg niet naar die kachel, mijn jonkie. Dan verbrand je je. Ja, gauw die stoel weggedrukt. En voordat hij het wist, had vader het al gedaan. Ik had zijn hand al gegrepen. Zo. Oh, schreeuwen. Oh, mensen lief. Net precies de topjes van zijn vingers gebrand. Nooit geen last meer gehad. Hij ging wel naar die kachel, maar dan zei hij, heet, weg. Daar moest hij niks meer van hebben. Ja, het lijkt het wel ontzettend hard, hè. Maar wat een geruststelling voor mijn arme ziel was het. Oh, dat ik zei, nou, moeder, je zal nou geen last meer hebben, hoor. Je hoeft hem niet meer vast te binden. Hij is nou genezen. Hij weet nou wat die kachel niet meevalt. Die is heet. Zie, dat is nou maar een natuurlijk beeld. En ik zou haast zeggen, zou ik het zo mogen zeggen? Nee. Dat hier vader nu zijn kind is even beetgrijpt. En is net in de zoet of dat hij hem wegstoot. Laat ons onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Gelijk sommigen de gewoonte hebben. Wat weg is, is weg. Hoewel. Maar dat maakt een heer alleen uit. Hoeven wij gelukkig nooit te doen. Maar God grijpt hier met het woord naar zijn Jacob, naar zijn kinderen. Hij grijpt zo het ware vast. Dat is de zaak. Zo mag je de vermaning voor je eigen ziel aanvaarden. Heer, aan de ene kant weet ik het nu, dat ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Alles komt erop af. Ik heb u het voorbeeld gegeven. Maar och, er was zoveel te doen. En nog in dit leven. Nog. Alles legt Satan aan. Alles. Om een mens onder Gods woord vandaan te krijgen. Hij heeft nergens meer hekel aan.
aan het eeuwig blijvend getuigenis Gods. Waar dat komt, daar vallen de klappen voor Satan. Daar moet hij zijn onderdanen loslaten. Weg moet dat woord, weg. Het moet uit de gemeente, het moet uit je gezin, het moet uit je hart. Hoe? Laat dat maar met duivel dan maar over. Als hij het niet uit de gemeente kan krijgen, dan zal hij mij of u eruit krijgen. Maar eruit moet je. Je moet, zo verwoed is een aanval. Al moet hij er heel Gods woord voor verknoeien. Ken ook nog. Onder de schijn van meerdere geleerdheid en betere vertalingen durft hij ook te besteken. Gods lieve woord te veranderen. We vragen wat Satan niet durft en wat hij niet doet. En deze, die gaat rond en die zoekt in die vesting van ons. En nou komt het. Goeiedag. Daar hoor je bij het erfdeel des Heren. Nou, zijn erfdeel des Heren altijd op zijn best genomen geduld. Geduld hoor, hier op aarde. Maar het is eigenlijk vracht. En eigenlijk moest het zaakje opgeruimd worden. Dat was eigenlijk veel gezonder en veel beter. Ja. Maar waarlijk, alleen Gods woord het voor het zeggen heeft. En niet onze menselijke godsdienst. Want dan kan je kathedralen zien verrijzen hier op deze aarde zo groot. Dat je slaat er gewoon stijl van achterover als je ze gaat bekijken. Ja. Maar daar geeft de Satan niks, daar geeft de duivel niks om. Helemaal niks. Hoe meer dat hij erin kan krijgen, hoe liever dat hij het dan hebt. Ja. Want daar wordt Gods lieve woord niet meer gepredikt. Daar is niet meer de leer der apostelen. Daar is de leer van het verbroken verbond der werken. Van het doe dat en gij zult leven. Daar is de leer van mensen, pas op en kijk uit. Je moet dit doen, je moet dat doen. Dat is dat. En dat is niet de leer van de apostelen. De leer der apostelen die zeggen ook, pas op en kijk uit. Maar waarvan? Waarvan? Dat Satan je niet bedriegt. En dat hij je niet aftrekt. Waarvan? Wel dat God je als een gans goddeloze zalig maakt om niet. Dat is het. Ja, maar dat is gevaarlijk. Ja, dat is voor Satan gevaarlijk. Voor een zondaar nooit. Alleen maar tot zijn eeuwig behoud. Maar elke dienaar van Satan, wat een pakje dat hij ook aan mag trekken op deze aarde, die zegt, dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Dat mag niet. God alleen de mens zalig maken, maar wij zijn toch verschuldigd. En wij zijn toch duur verplicht. Moreel en zedelijk verplicht. Wij moeten toch dit, wij moeten toch dat. Ja, ja. Dat is godsdienst waarmee wij mee vol zitten. Maar daartegenover komt de leer der apostel. En die zegt, laat u met God verzoenen. Wat anders. Wat? Door die die geen zonde gedaan nog gekend heeft. En die hij tot zonde voor ons gemaakt heeft. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is de leer der apostelen. Man, man. Ja, maar dan moet je toch eerst zeker. Je moet niets. Hoort, zegt de profeet. De Heere tot de profeet. Zeg tot hen. Tot die dorre beenderen. Zeg tot hen. Hoort des Heere woord. En vertel ze dan wat ik doe. Leer der apostelen en der profeten. Het is wat. Dat kraakt er toch eventjes in ons leven. Als wij onder zo'n leer gaan behoren. En een erfdeel dat één van hart en één van zin. En één geloof is. Om te vertellen van Gods grote goedertierendheid. Dat u zulke vagebonden niet in de hel hebt willen gooien. Maar uit kracht van zijn eeuwige onveranderlijk welbehagen dag aan dag ons betoont zijn gunst bewijzen. En ons leert en regeert en bekeert en vernieuwt. Ja, niet moede, niet mat wordt. Om ons te reinigen, te heiligen. En om ons steeds maar meer en meer en dieper te doen verstaan. In mij alleen is uw hulp. Dat is het. Oh, nou zegt de Heer de apostel, laat ons de onderlinge bijeenkomst in. Want zo gauw als je het kwijt bent, wat hou je dan over? Dan krijg je zin. Dan krijg je zin. Wie het gedaan heeft, omdat hij zijn positie anders niet verbeteren kon. Die krijgt zijn zin, die krijgt een betere positie. Het zal hem beter gaan. Die het gedaan heeft, omdat hij anders de huiselijke vrede zou verliezen, die krijgt zijn zin. Hij krijgt dan zijn huiselijke vrede. Maar hij is net alles kwijt. Want het gaat over de Zoon Gods heen. Daar gaat het overheen. Daar gaat het overheen. En die het gedaan heeft uit angst, kan ook. Uit angst, omdat hij zo veracht wordt en zo bespot wordt. En dat hij het niet verdragen kan, dat ze zijn neus voor hem optrekt. En zeggen, hoor jij ook al bij de staak? Dat had ik toch voor jou niet gedacht, kerel. Je bent nog een verstandige vent. Dat zou je toch wijzer hebben. Kan je die niet hebben, hè? Nee. Nee, het is niet dat hij liever kwalijk behandeld werd met het volk van God. Nee, dan ben ik liever aan Farao's hof. Zo is de zaak. In eer en in aanzien. Je voelt wel aan dat het kraakt. Hoor, laat ons onze bijeenkomst niet nalaten, is de stemme Gods. Om zijn arme schapen bijeen te houden. Dat ze zullen weten wat ze doen. Want je bent alles kwijt. Alles kwijt, ja alles. Maar dan bij de Heer. Je krijgt alles van deze aarde. Je krijgt van de duivel alles. Hij zei tegen onze dierbare koning. Als je nou nedervalt en mij een wit aan al die koninkrijken, die zal ik u geven. Wat een brutale leer. Hij had niets als de hel. Toch zei hij tegen de koning. Maar de Heer, uw God alleen, zult gij aanbidden. Weg, Satan. Alles weg. Ja, en hem was toch alle macht in hemel en op aarde. Ja, maar dat is met ons gelovigen ook zo. Als wij de Heer toebehoren, hebben wij alles. Alles. Als je God hebt, heb je alles. Dat is de zaak. Ja, maar dan kan je toch wel eens een hoop armoe, een hoop ellende hebben. Als je God hebt, heb je geen armoe. Heb je dan geen armoe? Nee, je zal een God genoeg hebben. God die vervult alles, vervul ik niet de hemel en de aarde. Je bent oneindig gelukkig als je in de grootste armoede met God verkeert. Dan ben je oneindig veel gelukkiger als dat je zwelgt in de overvloed. Zonder God. Dan heb je niks. Heb je dan niks? Nee. Als je ontevreden hart, dat hou je over. Het is nooit genoeg met ons. Dat hart, dat is onrustig. Dat blijft maar jagen. Naar meer, meer, meer. Er komt bij mij zo'n klein kereltje, een klein zoontje van mijn huis. En dan is het opa droppie. En als ik hem een droppie geef, dan is het meer opa, meer. Nou, ik vind dat leuk. Maar dat mag bij zo'n klein kereltje ook. Maar het is erger met ons. Dat is vreselijk. Meer. Dat is altijd ons het woord. Mijn uzalige vader zei eens, wij worden geboren, zei die, met drie haas voor onze kop. Hebben, halen, houden. Dat is onze gemeente. Zo staat het erop. En nou is die mens is niet te bevredigen. Niet te bevredigen. Maar als je nou niets hebt,
Als je zou zeggen, de grootste ellende, dat een ander zegt, nou, daar moet je toch mee te doen hebben. Die man, dat is toch erg, hè? Dat gezin, dat is toch erg, die zijn zo arm. En je hebt God. Ach, mensenlief. Men hoort dan van de einde der aarde de psalmen des rechtvaardigen, hoor je zingen. Uw goedheid gaat het al te boven. Uw goedheid duurt in eeuwigheid. Ja, maar man, de muizen leggen toch dood voor de kast van narigheid. Ja, ja, maar mijn God is nooit dood. Nooit dood. Hij zorgt. En wat God geeft is goed, hoor. Dat is goed. Eén boterham in zijn gunst is van veel meer waarde als het fijnste gebak wat je ooit zou eten. We hebben maar even op natuurlijk gebied. Dus ik heb gezegd, als je God hebt, heb je alles. En als je God niet hebt, dan heb je niks. En als je de onderlinge bijeenkomst nalaat, dan geef je alles prijs. Dat zegt hier Gods woord. Al krijg je dan je zin. Al handhaaft dan een mens zijn eigen ik, zin en wil. Al zal het hem dan nog beter gaan in het leven, om wat voor oorzaak ook. Al is hij dan weer een beste jongen voor zijn vader en moeder. Terwijl anders die vader, als je nou nog langer naar dat zaakje toe gaat, jongen, dan breek ik je de benen. Maar dan is hij weer een beste jongen. Alles goed. En toch, laat ons, daar komt God tussen. Die komt er nou net precies tussen. Laat ons de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Mijn kinderen, zegt de Heer, dat moet je niet doen. Want weet je wat je dan overkomt? Al wat er in mijn woord van geschreven, wat ik je te zeggen heb. En dat is een vreselijk einde. Een vreselijke ondergang. Een ontzaglijke toorn. Omdat je de dingen des Heeren gesteld hebt boven de dingen der aarde. Omdat je je eigen lust verkoren hebt. Daar zing je toch van. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mij gewoon. Het heeft zich andere goon. Dat is de goon van ons eigen. Ik, zin en wil verkoren. En wat was het einde? God zegt, neem op de 95ste psalm. Niets, zei hij, wat mijn hoogheid daar stelde, bewoog hen om mij te vrezen. Ze gingen door. Ze zeiden met hun mond, al wat de Heere zegt, dat zullen wij doen. En met de daad sloegen ze God in het aangezicht. En wat was het laatste? Het laatste, zie je. Daar houdt de Heer allemaal zijn kinderen voor. Dan was het laatst. En ik heb gezworen, zegt God. Dat ze mijn rust niet zullen ingaan. Wat denk je ervan? Spelen we met onze zaligheid? Spelen we met God en met zijn dienst? Of horen wij het woord Gods? Laat ons de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Gelijk helaas zou ik erbij voegen sommigen de gewoonte hebben. Laat ons het dierbare woord Gods niet verzaken. Ja, want even daarna werp je vrijmoedigheid niet weg. Nee, je kan veel beter omkomen. En zeggen, maar dat is vreselijk. Ja, ik weet het. Het is vreselijk. Maar ze kennen je veel beter hier op aarde dan stukken scheuren. Als dat je de onderlinge bijeenkomst nalaat. Want dat is wel vreselijk, maar niet zo vreselijk. Want dat is een voorbijgaande zaak. Maar hier valt een beslissing ten opzichte van de eeuwigheid. En hoevelen? Laten we ons nooit vreemd houden van de hitte der verdrukking als ze over ons komt. Hoevelen zijn ons voorgegaan? Die ze geslagen hebben, gegeesteld hebben, mishandeld hebben, in stukken gezaagd hebben. die gedood hebben op bergen en in holen der aarde. Ook in ons land, we hebben de brandstapels gerookt, galg en rat gewerkt en het water ze verslonden. Vrouwen, mannen, ja, tot zelfs kinderen. Dat is vreselijk. Weet ik wel, dat dat ontzaggelijk is. Als je zo om moet komen hier op aarde, dat is vreselijk. Maar wat is nou erger? Daar moet je aan denken. Wat is nou erger? Wel, dat je, ik heb vanmorgen reeds gezegd, wat is tenslotte 50, 60, ja, laat ik zeggen 70 jaar oud op de aarde? Dat is maar een damp. Een stap, ene stap op een eindeloze weg. Ene schrede. Wat is het? En dan valt de beslissing, dan valt de eeuwigheid in. En daar is nooit geen verandering meer inbrengen. Of de Heer zijn kinderen als het ware nu boven het vuur houdt. Dan zult ge eeuwig van mij verlaten zijn. Eeuwig van mij verstoken zijn. Eeuwig zal ik op u toren en op u schelden. Je voelt dat het woord Gods een wonderlijke werking heeft. Het hebben twee, ik weet het, tweeledige werking. Maar ik neem het maar in de goede zin. Ik neem het maar voor Jacob. Die voor God maar moet bekennen, Heere, ach, houd me toch alsjeblieft vast. Want wij hebben zo'n ellendig, boos, natuurlijk hart, dat nergens van af wil weten. Vergeet dat niet, ook na ontvangene genade. Dan staan die oortjes wagenwijd open, hoor, voor wat de duivel ons influistert. En wat is het dan niet een arbeid van Gods geest, om ons te laten horen naar zijn woord. Wat een gebedel, wat een gekerm gaat erop in het hart van zo'n ellendige. Heere, ach, geef toch, anders hoor je niet, dat ik alleen maar naar u mag luisteren. Bewaart me toch, Heere. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heere. En zie toch niet op uw knecht in toornen, Heer. Hey, en dan gaat die God prijzen, gij waard mijn hulp. Maar Heere, houd me dan vast. Houd me dan vast. Laat me niet los. Goed zo, mag ik het zo eens uitdrukken. Goed zo, zegt de Heere dan in de hemel. Dat gaat goed zo met je, mijn kind. Ja, daar wil ik je hebben. Zo zal ik je vasthouden. Laat de onderlinge bijeenkomst niet na. Houd God hem vast. Heer werkt heel anders dan wij denken. Want dat is geen rekenkunde van ons verstand. Nee, dat is een wonderlijk geheim van Gods eeuwige liefde. Hoe dat hij met zulke ellendige, verkeerde zondaar het pad op gaat. Maar ze komen voor de dag. De werking van Gods geest blijft in het hart van de door God uitverkorene zondaar hier op aarde. En het woord grijpt. En het woord houdt vast. En zowel de beloftes des Heer, die zijn arme ziel kunnen vertroosten. En die tot zijn eeuwige behoudenis mag ervaren. Even zeker zijn ook de vermaningen des Heeren voor hem. Tot zijn eeuwig behoud. Ja, als u mogelijk soms harde gedachten zou gaan koesteren van den Heer, dan vergis je. Dan zijn we er helemaal naast. Nee, zo is het niet. Het is zo. Het is nu een liefderijke, maar ik heb erbij gezegd ook ernstige. Maar het is nu een vaderlijke, een liefderijke vermaning. En ook in dat kind wel eens proberen om de hand van vader los te laten. Nee. Maar gaat niet. Gaat niet, want er komt vaders stem. Of vader zegt wat ik u daarnet zeg, nou gaat je gang. Gaat even je gang, even maar. En dan valt als een lawine over hem, wat God gesproken heeft in zijn woord. Ik heb ene keer in mijn leven, je ontmoet het niet zoveel, heb ik eens een medebroeder ontmoet, ja. Die het goede woord Gods gesmaakt had. En verlicht was met de kennis der levenden.
En hij gaat trouwen. Dat is toch gewoon. Maar zijn vrouw, nee. Ze zijn een vrouw, ja, maar vergeet niet dat het moeder Eva was die Adam verleidde. En hij duikelde. Hij liet God, zijn woord. En hij ging met zijn vrouw, want die vond daar niks aan. Helemaal niks aan in de godsdienst, helemaal niks. Moest toch een beetje genieten in het leven. En hij ging het leven in. Hij smoorde alle waarschuwingen des Heers. En hij ging rustig door. En hij verwikkelde zich in de dienst der wereld en der zonde. En hij bekommerde zich niet meer om God nog zijn gebod. Ik kon kennen in mijn leven. Totdat God hem sloeg. Ja, op een verschrikkelijke wijze. In het midden van de plagen, toen kwam als een donderslag uit de hemel dit ontzaglijke woord. Dat er geen bekering mogelijk was voor die willenszondige. Dat is de zaak. Maar dat er een hitte des vuurs was die de tegenstander verslinden zou. Toorn God brandde in die arme man zijn ziel. Ging hij. Verloren. Eeuwig verloren. Handen vingen over deze aarde. Slotte lag hij kapot gemaakt. In zijn huis. Dat zijn aardse tabernakel op het punt stond om te begeven. Onder de druk van deze ontzaglijke vermaning. Waarvan de uitwerking hem trof. En toen hij ten laatste er een eind aan wilde maken. Hij kon niet meer leven. Wanhoop en nog eens wanhoop. En dat woord dat beukte maar door in zijn ziel. Het is onmogelijk. Willens zonder. Nadat de kennis der waarheid ontvangen is, beukte me door geen slachtoffer meer voor de zonde. Eeuwig verdoemd ging het in zijn ziel. Moet je indenken, daar ging dat woord in eventjes zijn werking doen. Maar ik zeg, hij was een kind hoor. Laat ik het er haast erbij zeggen. Ja. Maar ik spreek ook, het is een vaderlijke vermaning. En liefderijk, maar niet des te min ernstig. En toen hij ten laatste, voordat hij zijn laatste boze daad zou verrichten, om aan dit leven een eind te maken, wat God niet wil, maar wat Satan hem toedreef. Toen, brak een ogenblik, knapte die ontzaglijke angst en verschrikking en wanhoop af. Bij de ene gedachte, je hebt toch nog een Bijbel in huis, werd hem als het ware gezegd. Dat was Gods geest. Ja, die moest hij hebben, maar hij wist niet eens meer waar. Hij is op handen en voeten gekropen naar zijn zolder, omdat zijn lichaamskrachten waren vergaan. En daar had hij toch gezocht totdat hij zijn Bijbel vond. Die had hij vanzelf, hij was onder Gods woord geleefd. En hij had het woord Gods meegehad in zijn huwelijk. Maar daar was zijn Bijbel weggestopt in de hoek van de rommelzolder. Had hij hem gevonden. Daar zat de schimmel dik op. En toen brak hij helemaal. Toen hij daar het lieve woord Gods in zijn hand had en hij zag hoe dat het beschimmeld was. Veracht door hem. Heer, u doet is recht als u mij eeuwig verdoemt. Daar stond hij. Kijk. Want zo wij willen zondigen. Daar heb ik ze. Maar. Als nou God die zondaar zalig maakt, dan zegt die broeders, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Want dan ga je eeuwig onder naar de verdoemenis ga je.
En hier, hier, hier. Dat bevestigt een Heere dat woord. Dat hij dat doet ook. Met deze vriend of broeder. Ja, ja, hij had hem toch, hè, die Bijbel. Hij heeft hem schoongeweend voor God. En hij sloeg hem open. Hij dorst amper meer te kijken in dat woord. Lees, kreeg hij een bevel van de Heer. Lees. Want al waren uw zonden, en dat ging zo groot als kom dan, laat ons samen richten. Al waren uw zonden zo rood als scharlaken. Daar ging het. Daar ging het. Ik zal ze maken als dikke wol. En zo zwart, ik zal ze maken als versgevallen sneeuw. Moet je dan denken. Heer, zei, kan ik dan? Kan dat dan weer? Kan dat dan? Ja, zeker kan dat. Zolang als wij leven, kan dat. Bestaat dat goed. Maar hij heeft die voor goed en eeuwig afgeleerd om de onderlinge bijeenkomst na te laten. Ja. Staat het. Hij moest toen de tijd nog een eind reizen. Maar als hij het enigszins beramen kwam, dan zat hij weer bij zijn oude leraar onder het woord. Ja. Want daar had de Heer hem bij de aanvang getroffen. Ja. Toen hij in zijn jonge tijd was. Maar toen bij de voortgang, toen was hij er niet meer vandaan te slaan. Ja. Alleen het leven had hem wat ver weggebracht. Maar als hij de enigszins kon, dan was hij er. Ja, dan was hij er. Om daar weer te mogen zitten in de onderlinge bijeenkomst. Ja. Om weer te mogen horen hoe God een arme doemeling zalig maakt. Kijk, dit is nou eigenlijk de bedoeling van de apostel. Een ernstige en een liefderijke vermaning om ons bij hart en bij hand te houden. Staat er. En als nou het woord Gods door ons niet meer geacht is, dan kan je wel begrijpen in hoe een wankelende staat dat wij verkeren. Dat kan je nu toch zelf wel verstaan. Als ik ernstig ziek ben en ik weiger de medicijnen tot mijn genezing, wat dan? Als ik niet heb bekend en geloofd dat alleen het eeuwig welbehagen des vaders in de schenking van zijn lieve zoon om mij arm en verloren zondaar weer zalig te maken door de werking en inwoning van zijn lieve geest, nou dan, als ik me daar nou van afkeert, wat dan? Wat hou ik dan over? Wel, de dood, kan niet anders, want dan heb ik niets meer. Dan heb ik het evangelie vertreden. Dan ben ik over de Heer Jezus heen gelopen. Als ik me onttrek. Dan is er dus geen slachtoffer meer. Maar gelijk een vreselijke zonde. Een vrees, want God torent ontzettend. Kus den zoon, zegt hij, opdat hij niet torenen. En gij op den weg vergaan, indien zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Denk erom dat het niet zo is dat de Heer het niet ten hoogste aanrekent. Dat wij zijn lieve zoon verwerpen. Nee, rechtvaardigheid Gods komt dan in een nog veel meerdere mate openbaar. Als hij tegen de wet van Mozes zondigt. Komt de rechtvaardigheid Gods nog veel sterker openbaar. Indien zij dit, zegt de Heere Jezus, aan het groene hout doen. Wat zal aan het dorre geschieden? Wie kent de sterkte zijn storens nadat hij te vrezen is? Als wij nou niet zo niet gevonden worden in het dierbare bloed van Christus, verstaat het dan? Dan hebben we toch geen schouwplaats meer. Wij keren ons dus af van al onze zaligheid. Als wij de onderlinge bijeenkomst nalaten. Nu dan, wilde een apostel zeggen. Wat moet er dan van terechtkomen? Ach, wat zal die kinderen des Heer in dat deel van Gods wijngaard. Maar, en nog overal waar die brieven maar komen. De Heer die stuurt ze over de hele wereld heen. Wat zullen ze toch gebedeld hebben aan de troon der genade. Houd gij mijn handen bij de Heer met kracht omvat. hebben ze toch verbeterd. Geroepen tot God. Heere, laat toch mijn arme ziel verkleefd zijn aan uw getuigenis. Gelijk uw knecht. David, hij sprak het uit. En ik heb zo dikwijls om die woorden gedacht in mijn ziel. Hij zegt, ik ben nooit trouweloos van mijn God afgegaan. Ja, kan iemand zeggen, maar ik heb van David er ook nog eens wat gelezen dat niet door de beugel heen kent. Wel erg. Schrikkelijke zonde. Vreselijke zonde. Ja, maar heb je ook gelezen van David dat hij vasthield aan Gods genade en ontferming? Ook gelezen. Hoe diep dat hij ook viel. Maar dan hoor je hem bedelen. Ach, Heere, gena, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Hij ging niet trouweloos van zijn God af. Die God die hem beloofd had in zijn eeuwig blijvend woord en door zijn geest in zijn hart. Dat ik zal al uw zonden, zal ik wegnemen. En al uw ongerechtigheden zal ik weg. Ik zal u mijn lieve zoon geven, David. En die zal alles voor je in orde maken. En dat koninkrijk zal bevestigd zijn tot in eeuwigheid. Dat heeft hij nooit vergeten. Hij is nooit trouweloos van zijn God afgegaan. Hij is gebleven bij de onveranderlijke woorden Gods. Dat God het is die alleen uit genade een zondaar zaligt. Anders had hij in de wanhoop weggezonken. Verstaat dat goed? David die zondigde ook tegen licht en beter weten in. Goed onthouden. David had ook Gods heilige wet naast hem staan. Toen hij op het dak klom. Maar, David, hij, met al zijn dieptes van ellende waarin die verzonken is, hij bleef in de vreze Gods. Oh, dat kent toch niet? Ja. Hoe diep hij ook gevallen was, maar toen de profeet tot hem kwam en tegen hem zei, gij zijt die man. Toen had David zijn oordeel geveld. Hij heeft het niet teruggenomen. Zo waarachtig zei hij als God leeft. Die man is een kind des doods. En toen zegt de profeet. Gij zei die man. Hoofd naar beneden. Afgelopen. En toch. Hè, maar zegt de profeet. Je zonden. Die zijn je vergeven. Wat een wonderlijke leer. Hè? Ja. Eerst verplettert hij op. Dat wijzelijke goddeloze zondaren zijn. En dan zegt de Heere tot ons. Je zonden zijn je vergeten. En dan begint het. Dan begint het in die arme zondaarsziel te leven. Dan is het. O God, wees mij genade. Heere, ontfermt u dan over mij. Dan begint David ook. Ja. Hoor je hem ook kermen. Maar het is nog precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Uit de vergeving. Al onze zonden. Alles dus, eeuwig ontfermingen Gods in onze harten, dat we hem geloven. En daarom pleiten we alleen op die dierbare zonen Gods. Staat dat goed? Wij denken dat de stand des geloofs dan pas goed is, als de mens een verzekerd geloof hebt. Dat is dan een goed geloof. Dat is niet waar hoor, nee. Niet waar. Een mens komt met zijn verzekerd geloof eeuwig om. Maar hij komt niet om met het geloof dat Gods geest in hem werkt in zijn lieve woord. Daar komt hij niet mee om. Omdat hij altijd blijft hangen aan dat woord. Begrijp je goed? En dat woord verkondigt hem de genade Gods. Dat woord verkondigt hem de vergeving van al zijn zonden. De aflaat van al zijn zonden, laat ik het zo zeggen, die legt helemaal in de hemel klaar. Dat verkondigt nou het woord. Dat verkondigt hij aan die goddeloze jongen. Aan dat goddeloze meisje. Aan dat goddeloze man of vrouw. Maar ja. En dan weet ik wel dat het woord verworpen is door ons. Maar vanaf het moment dat dat woord waarachtig wordt voor onze ziel door het geloof. Vanaf dat moment hebben wij een waarachtig geloof. En begint werkelijk in onze arme ziel het gedurig gebed tot God. Red. Heere, wie weet, u mocht mij genadig zijn. Ik lees het toch in uw woord. Dat er bij u geen aanneming des persoons is, Heer. En nou ben ik wel de ergste zondaar. En ik heb het misschien het meest verzonderd van alle mensen, kinderen. Maar lieve heren, hier staat het toch, hoor je die zondaar zeggen. Hoe lang, hoe zwaar, wij ook uw wetten schonden. Gij kastijdt ons, maar tot onze zaligheid. Maar nooit naar onze zonde. Ach, broeders, zegt een apostel. Laat de onderlinge bijeenkomst niet nagelijk sommigen de gewoonte hebben. En dat de meer, maar vermaand elkander. Want dat de meer als ze ziet dat de dag nadert, zegt hij er nog achter ook. Nu ja, wij moeten gaan eindigen. We mogen dus steeds, en we zullen ook steeds daarmee doorgaan, zoveel en ver als de Heer het ons geeft, bij dit woord blijven staan. Wat hier geschreven staat. En elkanderen vermanen. Zie je steeds weer opnieuw. Als je dus ziet dat de ene broeder de andere broeder niet goed behandelt. Of dat hij Gods woord gaat verzaken. Dan gaat de ene broeder direct naar de ander. En zegt, denk erom mijn lieve broer, dat gaat helemaal niet goed. Zo gaat het op het eeuwig verderf aan. Hoort wat de Heere zegt. Hij hoeft niet met zijn woorden te komen. Hij hoeft geen zedenpreek te gaan houden. Hij hoeft alleen maar te vertellen wat de Heere zegt. Denk eraan. En als dat woord niet voldoende is voor ons, dan is het afgelopen. Dan is er geen redding meer mogelijk. Dan zinken wij weg. Ja. Maar, ik zeg nogmaals, bij Jacob helpt dat altijd. Waarom? Omdat hij waarachtig, want er is geen afval der heil. Dat zegt de remonstrant. Die tellen we niet meer. Maar er is geen afval der heiligen. Maar er is wel een opscherping in de liefde. En er is ook een ontmaskering van de huichelaar. Ook soms hier op aarde. Maar laat ons daar maar erg voorzichtig mee wezen, zeg ik altijd. Laten we het maar aan de Heer overgeven. Dat deze gelijk sommigen de gewoonte hebben. En vermaant elkander. En dat de meer als je ziet dat de dag nadert. Wat bedoelt een apostel? Wel, als je ziet dat alles naar het einde gaat. En nou zit het hier, in zonderheid, zit het op het einde van de eerste bedeling. Dat wil zeggen van Jeruzalem. Hier moet je goed begrijpen, dat zit op de totale verwoesting van Jeruzalem. Daar zit het op. De meer als je ziet dat de dag nadert. Dat de Heer gezegd, er zal geen steen van op de andere gelaten worden. Waarom niet? Omdat ze de ware tempel aan het vloekhout genageld hebben. Daarom. Omdat ze de zonen Gods vertreden hebben. Daarom. Zou God dat alles uitroeien, vernietigen. Maar het was toch allemaal van de Heere ingesteld. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. En wat ik geplant heb, zegt God, ruk ik uit. Ja, ook dit ganse land. Dat gold toen in zondigheid voor Jeruzalem. Dat is het einde van alle onwaarachtige godsdienst. Van alle werken des mensen. Van alle handhaving des mensen tegenover het eeuwig blijvend woord God. En tegenover zijn lieve zoon. Daar wijst een apostel op. Zie toe, zegt hij. Te meer als je ziet dat de dag nadert. Dat die dag vervuld wordt, want die was toen rakelings vlakbij. Vlakbij. Heilige legers die trokken al op om Jeruzalem te omsingelen. Zie toe. Let erop. Nu des te meer acht geven. Dat je niet de onderlinge bijeenkomst verlaat. Want je ziet het einde. heeft bij de verwerping van Gods eeuwig blijvend woord. Je ziet het einde naderen van de verwerping van de Zoon Gods. En nu zal God met vlammend vuur wraken doen. Vlammend vuur. Nou, die verwoesting voor en na die tijd, heeft God gezegd, zal het zo vreselijk niet zijn als dat het in die dagen zijn zal. Het was Jeruzalem. Nu dan, voor ons is dit voorbij. Dat achter de rug. Voorbij. Maar, te meer daar gij ziet dat de dag nadert. Te meer daar gij ziet. Want het was maar een voorspel. Niet tegenstaande van de werkelijkheid. Van de wezenlijke werkelijkheid, wat God doen zal, aan die zijn woord vracht hebben. Ja. Maar hoe zal het nou te meer als we zien dat de dag nadert? Zou je nou om een handje goud, om een handje zilver, om wat eer, om wat aanzien, of wat het ook mag zijn, je arme zielen laten wegtoveren onder Gods lieve woord vandaan? Te meer als je ziet dat de dag nadert. Nog een ogenblik wil de apostel zeggen. En God veegt alles weg. Wat buiten zijn lieve zoon is. En wat zijn woord ongehoorzaam is. Dan vergaat alles. Heb je er dan aan? Dat je de dingen der aarde heeft gesteld boven de dingen des Heren? Kan dan je vrouw je helpen? Kennen dan die mensen die je zo'n flinke kerel gevonden hebben, omdat je zo zegt, nou, ik kom er ook niet meer, hoor.
Ja,
begrijp je wat ik bedoel? Denk je dat? Denk je dat? Dat dat nog enig profijt zal geven? Als daar de hitte van Gods gramschap ontbrandt, en dat de Heere gaat oordelen, de levende en de dood, wat denken we dan? Te meer als je ziet dat de dag nadert. Mijn geliefde broeders en zusters, we gaan eindigen. Maar ik heb maar één ding, en dat is waarachtig in mijn arme ziel. Heere, houd ons en bind ons vast aan uw getuigenis, voor en met elkander. Amen.